Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Washington Calling.
Remember who in God's name we are. This is the United States of America.
De Amerika-podcast van de Telegraaf. USA! 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 Met Paul Jansen en Thomas Blom.
We are in a competition with the world. And I want America to win.
Goedemorgen, Paul.
Hey, goedemorgen Thomas.
Goedemorgen. Nou, we beginnen de podcast eigenlijk altijd vrij vrolijk. Maar ditmaal even over de schaduwzijde van het Amerikaanse leven. Ik begreep dat je de schrik van je leven kreeg, Paul.
Ja, nogal. Even het kader schetsen. Ik heb twee kinderen zijn mee. Twee van mijn vier kinderen zijn mee naar Amerika. En die zitten hier natuurlijk ook op school. En dat is wel een belangrijk ding natuurlijk. A, dat die kinderen op een goede school komen, een public school. En dat die een beetje in een veilige buurt staat. Nou, het eerste wat ons opviel aan de school is de communicatie. Want je wordt hier werkelijk waar overspoeld met berichten. Er gaat bijna geen dag voorbij of er komen wel e-mails of sms-berichten. En dat gaat in 9 van de 10 keer gaat het om muizenissen. Dus een ingang die dicht is, of een Spaanse les die verzet is, of een voetbalploeg die een coach zoekt. Nou, noem het maar op. Maar ze blijven je bestoken met allerlei mededelingen waarvan je denkt van, joh, kan dat niet wat minder? Dus ik kreeg onlangs kreeg ik weer een sms en dan zag ik alweer, nou, dat is weer van school, dus het zal wel niks zijn. Tot mijn vrouw kort daarna belde en die zei, ja, de school is een lockdown, want er is een gevaarlijke situatie. Nee. Nou, weet je Thomas, je schrik je kapot.
Ja.
We weten allebei wel dat mass shootings hier aan de orde van de dag zijn. En niet zelden zijn scholen het doelwit. Dus ik dacht, oh nee, het zal toch niet ons overkomen. En mijn oudste zoon op zijn school was het een high school. Dus wij de boel nauwlettend volgen. Mijn vrouw was toevallig net naar die school aan het rijden om mijn zoon op te halen. Mm-hmm. Dus die heeft meteen rechtsomkeerd gemaakt. Want ja, je gaat ook niet een soort sitting duck in je auto voor de ingang staan. Als daar een politieactie gaande is. Nou ja, gaandeweg werd er meer duidelijk dat de gevaarlijke situatie gelukkig niet in de school was, maar in de buurt. Mm-hmm. Ja, niemand mocht de school in en niemand mocht de school uit. En dat, nou, na een half uur ongeveer werd het sein gegeven dat het weer veilig was. Maar de schrik zat er wel goed in. En, ja. Ja, mijn zoon kwam thuis en die vertelde dat iedereen op de grond moest gaan liggen. En dat er toch wel aan de kant van de docenten wat paniek was. Maar in de klas werd er heel achterloos op gereageerd, zei hij. De kinderen in de klas die waren gewoon aan het babbelen over waar ze straks koffie zouden gaan drinken.
Ja, dat is ook belangrijk. En,
eentje, een klasgenoot, had tegen mijn zoon gezegd van, ja, this is America. Ja. Zo van, ja, dat gebeurt hier nou eenmaal. En ik moet zeggen, toen hij in zijn eerste week naar school ging, kwam hij ook thuis en zei hij van, ja, we hebben allemaal drills, dus allemaal oefeningen voor noodsituaties.
Ja, dat kan ik me nog herinneren. Dat je dat de eerste keer ongeveer vertelde.
Ja, en dat was dus ook met een schutter in het schoolgebouw, een schutter buiten het schoolgebouw, met een aardbeving, met een bommelding en, nou ja, orkanen, noem het allemaal maar op. Dus ze worden voor van alles en nog wat getraind hoe, mm-hmm, hoe ze moeten reageren. Dus op zich is dat wel goed. Alleen, ja, het is van de gekken dat het nodig is in dit ruige land. Maar goed, achteraf was natuurlijk de vraag, ja, maar wat is er nou precies gebeurd? En we hebben het volgende kunnen reconstrueren. Dat is dat er waren op klaarlichte dag zijn er twee auto's gecarjacked. Daar, mm-hmm, hebben we het al vaker over gehad. Dat is hier echt een plaag. En nu was het in Georgetown. Dat is zeg maar een beetje de chique oude, ik noem het maar, de universiteitswijk bij Washington.
Mooie plek, erg mooie plek.
Ja, mooie, prachtige plek. En daar zijn twee auto's gecarjacked en die waren op weg naar Bethesda, waar de school van mijn zoon staat. Mm-hmm. En daar werden ze door een politie gesignaleerd en toen ontstond er een achtervolging. En een van die auto's, die is vlakbij school beland. Daar zijn de inzittenden gevlucht en de andere is een wijk verderop gecrashed. Uiteindelijk bleek dat 5, het ging om 11 11 inzittenden in totaal. En 5 daarvan die zaten op de school van mijn zoon.
Ja.
Er zijn 5 medeleerlingen die dus op klaarlichte dag tijdens de lunchpauze dachten van, goh, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan even een automobilist, of in dit geval 2 automobilisten, een pistool op hun hoofd zetten, want dat hebben ze gedaan.
Dat is echt met een wapen dus ook echt nog gebeurd.
Ja, dat ze hebben in de auto hebben ze 2 BB-guns gevonden. Dat zijn zeg maar luchtdrukpistolen. Mm-hmm. Maar ja, als jij automobilist bent, kan je niet weten wat er precies in zit. Dus die hebben tijdens de lunchpauze bedacht om dat te gaan doen. En ja, de politie die vreesde dat die daders het schoolgebouw in zouden vluchten, omdat ze ja, vlak daarbij in de buurt gestrand waren, om het maar zo te zeggen. En even voor jouw idee, van die 5 scholieren was er 1 18 en de rest was minderjarig. Er zaten een paar 15 en 16-jarigen bij. Dat is dezelfde leeftijd als mijn zoon, dus die zitten gewoon hetzelfde jaar.
Ja. Kende die ze eigenlijk nog? Wist die wie er waren? Of is die school zo groot?
Nee, ja, het is een school van 3000 leerlingen, mind you. Dat is echt, dat is hier heel normaal. Maar in Nederland is dat toch wel vrij fors. Maar het idiote was dat een dag later, via het lokale nieuws en via appgroepen van ouders, want ja, iedereen was hier natuurlijk wel heel druk mee, mm-hmm, bleek dat 4 van die minderjarige daders, die waren niet alleen weer gewoon vrijgelaten, maar die gingen ook weer naar school.
Ja. En krijg je geen schorsing.
Kennelijk niet. Iedereen was vooral ook boos. En daar sloot ik me van harte bij aan. Dat de school in dit geval daarover zweeg. Want die school die je dus, hè, wat ik in het begin zei, elke dag overvoert met allerlei zaken wat je allemaal niet als ouder zou moeten weten. Mm-hmm. Wat op de school gebeurt, nu het echt belangrijk was, gaven ze niet thuis. En dat werd dan als argument privacy aangevoerd. En een Nederlandse vriend hier, die hier al veel langer zei, die zei, ja, je moet erop rekenen dat alles wat er gecommuniceerd wordt in zo'n geval gaat eerst langs een juridische afdeling van wat er allemaal wel en wat er niet mag. Maar het bleef nog lang onrustig op de middelbare school, kan ik je vertellen. Ja. Want dit heeft er toch wel behoorlijk ingehakt.
Ja, dat en bij je zoon, met zijn klasgenoten, praat hij er ook over. Vinden ze het allemaal gekken of vinden ze dat ook nog allemaal erbij horen?
Ja, hij schrok er natuurlijk wel van. Maar hij schrok vooral van de reactie van die klasgenoten. Ja. Die er totaal argeloos op reageerden. En hij had ook al verteld toen hij net op school begonnen. Hij zei, ja, in mijn klas zit gewoon een jongen met een enkelband. En wat is dit? Oh. Weet je, dat is. En dan merk je dat je in Nederland, dat je toch wel wat beschermder. Hè, wij komen dan uit Leiden en dat het allemaal wat beschermd is. Maar het is op veel. Hè, je hoeft je in Nederland doorgaans niet geen zorgen te maken met je kind of die wel veilig thuis komt. Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen, maar dat is hier toch wat anders. Het is net zo met die carjacking. Hè, dat is aan de orde van de dag hier. Als je hier s'avonds rijdt en je staat bij een stoplicht, dan zit ik wel in mijn spiegels te kijken, want er wordt ook voor gewaarschuwd, in mijn spiegels te kijken of er niet van achteren een onverlaat aankomt. Nee. En ik zei laatst ook tegen mijn vrouw, ik zeg dat in Nederland hoef ik daar niet eens aan te denken, want dat gebeurt gewoon niet. Zoals eufemistisch mooi wordt gezegd, dit land is op vele manieren ruiger dan Nederland.
Absoluut.
Dat weten wij. En we hebben het al vaak over bijvoorbeeld vuurwapengeweld gehad hier in Amerika. Maar zo'n incident op school, dat is me nog net even te heftig. Dat vond ik niet prettig. Maar ik moet zeggen dat zo'n lief daar verder heel relaxed mee is omgegaan.
Nou, dat is hier wel fijn. Ja, het is ook afgezaagd, maar het is net als een film, dit soort gekkigheid. Goed, nou, er gebeurde deze week toch ook nog meer. Er wordt wel eens gezegd, achter elke sterke man staat een sterke vrouw. En dat gezegd is doorgaans zeker van toepassing op de Amerikaanse First Ladies. En helaas moesten de Amerikanen afgelopen week afscheid nemen van een van deze geliefde presidentsvrouwen. Tegelijkertijd kon een zekere president een record aantal kaarsjes uitblazen. En was het afgelopen week natuurlijk tijd voor een van de grootste en bekendste Amerikaanse tradities, Thanksgiving.
I hereby pardon Liberty and Bell. All right. Congratulations, birds.
Ja, Paul, we hoorden net eigenlijk een traditie in een traditie. President Biden die gaf een pardon aan 2 kalkoenen. Wat is daar het verhaal?
Ja, dat is inderdaad een traditie hier. In de aanloop naar Thanksgiving, dan krijgt de president 2 kalkoenen gepresenteerd. En die worden dan gepardonneerd. Dus die gaan niet op het hakblok. En die mogen oud worden in een sanctuary. Mm. In dit geval ging het om 2 kalkoenen uit Minnesota. Liberty en Bell.
Kijk.
Samengevoegd de historische Bell uit Philadelphia. Uit de tijd van onafhankelijkheid. En het aardige is dat deze traditie, die bestaat al 76 jaar.
Mm. Dat is heel lang voor Amerikaanse begrippen, hè?
Ja, Biden, diezelfde dag 81 werd, maar daar hebben we het straks nog over. Die maakte er ook een opmerking over dat hij in het begin er niet bij was. Maar hij bestond toen al wel als klein snaakje. Maar in ieder geval, het is vanaf 1947, heb ik even opgezocht, bestaat die traditie. Maar aanvankelijk werden de kalkoenen wel aangeboden om te belanden in de pan. Daar zijn de media hier wat verdeeld over. Maar het is in ieder geval sinds eind jaren 80 traditie dat de kalkoenen gepardonneerd worden. En dat is voor het eerst door George Bush senior gedaan. Mm-hmm. In een jaar, want dat is dan de ceremonie in de tuin. En toen waren dierenactivisten bij het Witte Huis aan het protesteren. En toen dacht Bush, weet je wat ik doe? Ik ga ze niet oppeuzelen, maar ik geef ze hun vrijheid terug. En ik spaar dus de leven van die beesten. Nou, dat is sindsdien is dat kennelijk PR-technisch nogal slim gebleken. Ja. Dus sindsdien worden de kalkoenen aangeboden en vervolgens gepardonneerd.
En Paul, zijn dit nou gewone huistuin- en keuken kalkoenen, of is er nog iets bijzonders aan deze beestjes?
Ja, deze kalkoenen zijn speciaal gefokt voor deze ceremonie. En ze zijn bijvoorbeeld blootgesteld aan muziek. Hm. Zodat ze rustig blijven tijdens de plechtigheid. Want er is natuurlijk een hoop druk eromheen. Allemaal media. De kalkoenen worden misschien ook nog wel gefouilleerd door de Secret Service. Weet jij veel. Maar in ieder geval, ze krijgen muziek te horen. Zodat ze met herrie weten om te gaan. Of in ieder geval geluid. Herrie is gevoelig. Want wat hebben ze vooral gehoord volgens de boer die deze dier heeft gefokt? Dat is Taylor Swift.
Ach.
En ja, dat is natuurlijk ook in Nederland heel populair. Dat moet ik geloof ik geen herrie noemen. Maar gewoon muziek. Het aardige is dat Biden vervolgens in zijn toespraak, want Taylor Swift is natuurlijk een wereldster, maar in Amerika is het echt heel
larger
groot.
Dan life op het moment.
Ja, ongelooflijk. Maar Biden wilde kennelijk hip doen en ook laten zien dat hij van die generatie thuis is. En die ging dus een opmerking maken over dat het voor deze kalkoenen misschien een hele opgave is geweest en misschien nog wel moeilijker was, wilde hij zeggen, om uiteindelijk bij het Witte Huis gepardonneerd te worden, dan dat je kaartjes kon kopen voor de tour van. En toen in plaats van Taylor Swift zei hij Britney Spears.
Nee.
Ja, dus dat werd vervolgens dat ook weer een ding. En nou ja, we weten allebei, er is nogal het nodige te doen over de president en zijn versprekingen. En deze was weliswaar onschuldig, maar toch ook wel tegelijkertijd pijnlijk.
Ja, nou, er is wel een boek onlangs verschenen van Britney Spears. Dus ze was wel in het nieuws. Dus misschien heeft dat ervoor gezorgd dat hij door elkaar
zou gehad dat heeft. Zou hij dat op zijn nachtkastje hebben liggen?
Dat zou ook nog kunnen. Vergisten,
een soort Freudiaanse en Britney Spears. Ja.
Ja, nou, dit is meteen een heel mooi bruggetje, denk ik, Paul, naar Joe Biden zelf. Want die werd 81. En dat is een record voor een president.
The big story tonight. Age may be just a number. But Biden's 81st birthday tomorrow has many in his own party and voters concerned about his mental and physical fitness ahead of 2024.
Is dit groots gevierd, de verjaardag van de president?
Het antwoord is nee. Biden heeft daar zelf wel wat over gezegd tijdens die ceremonie met de kalkoenen. Want dat was op dezelfde dag dat hij 81 werd. Maar het werd toch wel geprobeerd dit zoals dat dan zo mooi heet, klein te houden. Mm-hmm. Dus het Witte Huis gaf ook aan dat de viering vooral in privékring zou zijn. En die probeerden daar toch wat minder focus op te krijgen. En dat was vroeger, is dat toch wel heel anders geweest. Ja. Bijvoorbeeld Nancy Reagan, die heeft eens op de verjaardag van haar man Ronald ingebroken tijdens een persconferentie waar de president een ingewikkeld betoog hield over defensieuitgaven. En toen stond Nancy in één keer daar met een taart in de pressroom van het Witte Huis. En de hele zaal begon toen Happy Birthday te zingen. Mm. Nou ja, Franklin Roosevelt, die er zijn prachtige oude kiekjes van, die heeft een hele toga-party gehouden in het Witte Huis om zijn verjaardag te vieren. Nou, we kennen allemaal het beroemde moment van Marilyn Monroe,
ja,
die president Kennedy ging toezingen op een manier dat je denkt, en dat voedde destijds ook de geruchten van, is dit alleen maar een gezellig verjaardagsliedje of wordt hier wat meer geïnsinueerd.
Dat bleek waar te zijn allemaal achteraf, hè?
Ja. En president Obama heeft in zijn laatste jaar in het Witte Huis, toen hij jarig was, heeft hij een enorm feest gegeven met allerlei celebrities. En onder de artiesten die kwamen optreden waren toen Usher en Stevie Wonder. En nou ja, niets van dat al dit jaar. Het moest zogezegd klein worden gehouden. En kan je vertellen, dat is niet echt gelukt. Mm. Er was in de media natuurlijk heel veel over te doen. Ja, dat heeft ook wel een reden. Want Biden is met zijn 81 jaar de oudste commander-in-chief ooit. En dat niet alleen. Hij wil graag nog voor een tweede termijn. Ja. Alles wijst daarop in het democratische kamp. Maar de kiezer die denkt daar anders over. Dit is inmiddels een groot issue aan het worden in de VS en uit peilingen waar inmiddels Biden, er was weer een peiling deze week waar Biden opnieuw 2% achter stond op Trump. Er zijn nu, ik geloof, 3 of 4 peilingen geweest waaruit blijkt dat Trump voorop gaat. Mm-hmm. Maar er is ook een peiling vorige maand gehouden waaruit bleek dat, hou je vast, 76% van de Amerikanen vindt Biden te oud voor een tweede termijn. En dat is exact de reden waarom.
En toen was hij nog 80.
Ja, toen was hij nog 80. Ja, de tijd tikt onverbiddelijk voor. Ja, luisteraars zullen misschien denken, ja, en Trump dan? Die is toch ook al 77? Ja. Dat is ook geen jonkje meer. Nee, dat klopt. En daarvan vindt 48% dat hij ook te oud is om nog eens een keer naar het Witte Huis te kunnen terugkeren. Ja. Dus voor Biden is dit een heel grote zaak aan het worden. En het ziet er allemaal niet heel florisant voor hem uit. En Biden zelf probeert er altijd met een grapje onderuit te komen. Hè? Dat met een grapje te agenderen of in ieder geval te vermelden dat hij toch wel op leeftijd is. Ja. Hij zei die maandag bij die ceremonie, zei hij van ja, ik ben het valt niet mee om 60 te worden. Nou, Maar hij heeft ook wel eens gezegd dat hij 180 was, weet je wel. Yeah. Dus hij probeert er altijd met een kwinkslag een draai aan te geven. Maar dit is wel echt een ding wat de Democraten kan gaan opbreken. Ja. En ze kunnen het ook niet wegpoetsen. Ja. Op allerlei politiek gebied kan je nog proberen weg te glibberen of een andere koers in te slaan. Maar zoiets als leeftijd is onverbiddelijk.
Ja, Paul, zie jij een verdeling in de linkse en rechtse media, hoe ze daarover berichten? Is iedereen er eigenlijk over eens dat het vrij oud is?
Nee, dit is over de volle breedte wordt dit vermeld. Je ziet wel dat het bij media zoals Fox News en de New York Post, dat het daar wat frequenter en wat vilijner en venijniger wordt gebracht. Maar over de volle breedte is dit een issue in de media. Ja, en dat is natuurlijk ook wel logisch gezien de uitslag van de peilingen, dat dit zo breed leeft in de bevolking. We hebben het de vorige keer al over gehad hoe de Democraten met Biden een fuik inzwemmen waar ze eigenlijk straks niet meer uit kunnen. Terwijl ze weten dat leeftijd zo belangrijk is, als al een groot deel van de kiezers zegt, ja, hij is te oud om nog op te gaan voor een tweede termijn. En dan ben je nog niet eens bij de politieke discussie beland. En dan heeft een aanzienlijk deel van de kiezers heeft hem al afgeschreven. Ja. Dat is, weet je, senioriteit is vaak een pre. En daar kan je ook nog wel wat aan rekken. Ronald Reagan heeft ooit in de campagne heel slim daar een punt van gemaakt. En toen werd er ook al gesproken van ja, is Reagan niet te oud? En die was toen begin 70. En die heeft toen de uitspraak gedaan van dat hij beloofde dat hij van zijn leeftijd geen punt zal maken in de campagne om de onervarenheid van zijn tegenstander aan te duiden. En dat was heel slim, een draai geven aan iets wat potentieel een risico zou kunnen zijn, een stemhokje, namelijk je leeftijd. Maar als je in de 80 bent, ja, dan kan je daar eigenlijk geen draai meer aan geven. Nee. Je bent hoogbejaard.
Ja,
en dat is,
absoluut.
Ik vind het, er wordt bijna alleen nog maar negatief over bericht. En ik snap dat, want het gaat om de commander-in-chief. Het is een loodzware baan. Aan de andere kant, ik neem mijn petje ook wel af voor die Biden, dat hij met 81 nog deze baan heeft. Hè. Zoals hoe die laatste even naar het Midden-Oosten vliegt. Mm-hmm. En dan meteen terug en dan naar het volgende en naar de APEC. Nou, die APEC was dan weliswaar in eigen land, in aan de westkust. Maar nou, die agenda
toch ook weer 4 uur tijdsverschil tussen.
Ja, en heel veel zien wij niet eens van wat die agenda van zo'n president zit bomvol. Ik sprak vorige week was ik op een bal in New York van de Netherlands America Foundation. Dat is een Nederlands-Amerikaanse stichting die bijvoorbeeld beurzen geeft aan studenten om in Amerika te gaan studeren. Die hebben één keer in het jaar hebben ze zo'n fundraiserbal. En daar sprak ik de Nederlandse ambassadeur die deze zomer ook in Washington is geland. En zij vertelde, Birgitte Tazelaar, zij vertelde dat ze met haar man in het Witte Huis werd ontvangen. Want ja, in Nederland hebben we de koning voor de geloofsbrieven. Mm-hmm. Maar dit is natuurlijk een republiek. Dus zij werd in het Witte Huis ontvangen in de Oval Office door Biden. Nou, ze vertelde dat hij heel belangstellend was en nog een compliment maakte aan haar man, omdat hij er zo fit uitzag. Ook wel interessant, Biden let daar kennelijk op. Ja. En ze zei, ja, het duurde maar 5 minuten al met al, maar er werd wel even persoonlijk tijd gemaakt voor de ambassadeur. En dan denk ik, ja, je moest eens weten hoeveel ambassadeurs van buitenlandse landen, mogendheden er zijn in de VS, die dus allemaal langs mogen komen.
Ja, dit doet hij aan de lopende band. Waarschijnlijk. Ja,
dat is maar één aspect van de agenda van de president van Amerika, die wij dus helemaal niet zien. Maar die man wordt geleefd en dan 81 jaar en dan nog zo'n baan, zo'n agenda. Ja, ik vind het verbazingwekkend dat hij het überhaupt nog kan. Maar je vraagt je soms wel af, waarom wil je dat nog?
Ja, en dan nog eens four more years. Heel waarschijnlijk willen. We blijven in de hoek van de presidenten, Paul. Want de Amerikanen, ja, die namen afscheid. Of tenminste, ze ontviel de Amerikanen. De First Lady, de vrouw van Jimmy Carter.
We have some sad news to report to you. Former First Lady Rosalynn Carter has passed away at the age of 96. The Carter Center confirming her death just a few moments ago.
Was zij geliefd, Paul?
Ja, dat zie je. Kijk, ze zeggen over de doden niets dan slecht. Hè? Dus je krijgt allerlei necro's na het overlijden van de First Lady. 96 jaar. Ze was First Lady van 1977 tot 1981. Dus dan krijg je die necro's die zijn vaak optimistisch en positief van toon. Mm-hmm. Aardig zou je het kunnen zeggen. En in haar geval zeker. Zij heeft zich heel, heel erg ingezet. Dat kom ik in die verhalen terug voor de geestelijke gezondheidszorg. Voor humaniteit. En daar werd ze, ik denk ook wel terecht, werd ze daarvoor geprezen. Maar wat je wel wat minder terugzag in de verhalen, is dat Rosalynn Carter eigenlijk de drijvende kracht, misschien wel de stille kracht was achter president Jimmy Carter, die inmiddels 99 is. En niet alleen was zij in campagnes heel actief, maar ook tijdens zijn presidentschap. En je moet je voorstellen, Rosalynn Carter was de eerste die een eigen kantoor kreeg in het Witte Huis. Nou, dan kan je nog denken, nou ja, oké, zo wat. Maar zij zat bijvoorbeeld ook bij kabinetsvergaderingen, waar ze overigens nooit wat zei. Maar ze maakte aantekeningen. Ze zei dan, ja, dat doe ik zodat als ik in het land ben, dat ik antwoord kan geven op de vragen die ik allemaal krijg. Maar dat niet alleen. Zij zat bijvoorbeeld ook bij meetings van de National Security Council. Dus bij het Veiligheidsberaad. Ja. Nou, dat is toch wel opmerkelijk te noemen. En dat had zeker niet alleen te maken dat ze graag in het land op moeilijke vragen van journalisten en anderen, dat ze wist dat ze van repliek kon dienen. Maar zij was de belangrijkste adviseur van president Carter. Zo bemoeide zij zich bijvoorbeeld met benoemingen. Zij heeft in haar memoires geschreven, ik was meer een politieke partner dan een partner van een politicus. En zij is ook op reis gegaan namens de president, bijvoorbeeld als gezant naar Latijns-Amerika, waar ze sprak over mensenrechten, maar ook over kernwapens. Tot grote frustratie van een Amerikaanse diplomaat destijds in Brazilië, die zich weinig diplomatiek uitliet over die reis. En zei, vrouwen zijn bedoeld om thuis te blijven. Nou, dan heb je ongeveer even het chagrijn te pakken van een Amerikaanse diplomaat in die tijd, die er toch niet van gediend was dat een first lady zo'n politieke rol.
Nou ja, het is een ongekozen functionaris dan eigenlijk. Hè?
Ja, en we kennen deze discussie natuurlijk vooral van de Clintons. Hè, met Hillary Clinton ten tijde van het presidentschap van Bill. Dat ze zich ook verkocht op een gegeven moment van, je krijgt er 2 voor de prijs van 1. Even vrij vertaald. En dat bij een deel van de samenleving in Amerika heel slecht viel. Precies ook om de reden die jij noemt. Van, we hebben op Bill gestemd en niet op Hillary. En waar bemoeit ze zich allemaal mee? Nou, Rosalynn Carter, hou u vast, die ging zo ver en ze heeft daarmee ook haar hand overspeeld. Dat natuurlijk, ja, eigenlijk is het presidentschap van Carter is geknakt door dat gijzeldrama in Iran. Wat tegen het einde van zijn presidentschap speelde. En ook een molensteen bleek in de campagne voor zijn herverkiezing die hij toen van Ronald Reagan verloor. Maar Rosalyn heeft toen, volgens de geschiedenisboeken, zonder dat de president het wist, de broer van Jimmy Carter, Billy Carter, dat zijn wel allemaal mooie namen, gevraagd om contact te leggen in Libië. Want daar had Billy Carter had daar een netwerk. En Rosalyn heeft dus Billy gevraagd om zijn contacten in Libië in te zetten om die gijzelaars vrij te krijgen. En ja, dat is toen echt een ding geworden. Waarom was dat heel omstreden? Omdat op dat moment Billy Carter onder het vergrootglas van justitie lag vanwege zijn banden met Libië. En hij gebruikte bijvoorbeeld de naam van zijn broer Jimmy. Die gebruikte die voor persoonlijk gewin, zo was het verwijt. Klinkt dat trouwens ergens bekend, Thomas?
Rings a bell.
Ja, als je nu ziet met de Bidens, hè, en hoe het verwijt van de Republikeinen is dat zo'n Hunter en ook de broer van Joe Biden de naam van de president en de functie ook van toenmalig zijn vicepresidentschap gebruiken voor persoonlijk gewin. Dan roept dat heel erg herinneringen op aan hoe dat met Billy Carter destijds ging. Maar in ieder geval, dit is allemaal nog tot daar aan toe wat Rosalyn daar heeft geprobeerd. Maar dat lekte op een gegeven moment uit. En toen waren Amerikanen, die waren daar echt not amused over. Vonden dat zij toen veel te ver is gegaan, wat natuurlijk ook zo is.
Er was dus een diplomaat heel kwaad, maar dit is iets ook wat destijds onder het publiek niet heel erg werd gewaardeerd.
Nee, dit is voor Jimmy Carter is dit allemaal heel slecht verlopen. Ja, en als je dan als First Lady daar een bemoeienis in hebt gehad en het heeft niet tot succes geleid op dat moment, dan is het slecht kwaad kersen eten met de Amerikanen. Dus die hebben dit niet gewaardeerd. Waar overigens wel de vraag is, klopt het inderdaad dat Rosalyn, zoals wordt gezegd, haar man Jimmy helemaal niet bij betrokken heeft toen zij haar zwager vroeg om die contacten met Libië aan te halen? Of is dit omdat het mislukt is, gemakshalve gezegd, van weet je wat, laten we de president buiten schot houden. Dat zou ook zomaar kunnen. Hè? Want er wordt altijd gezegd, Rosalyn en Jimmy Carter, twee handen op één buik. Ze hadden ook, elke week hadden ze een aparte lunch waarin ze politiek bespraken. En dan zou je zeggen, ja, maar is het niet zo gek voor man en vrouw? Nou, wel kennelijk als je president van Amerika bent, want dan heb je weinig tijd voor je partner. Dus zij waren zo nauw betrokken bij elkaars activiteiten, dat het onwaarschijnlijk lijkt dat zij in zo'n belangrijke zaak de president niet zou hebben geïnformeerd of geconsulteerd.
Dan, Paul, naar het mediamoment van de week.
November is Transgender Awareness Month and today is Transgender Day of Remembrance, an international observance honoring those killed by anti-transgender violence and drawing attention to the threats trans people face.
Jouw mediamoment, dat gaat eigenlijk over de Transgender Remembrance Day. Dat was begin deze week. Paul, kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, de Amerika is ook het land van de themadagen, zou ik willen zeggen. Het is aan de lopende band, in Nederland kennen we, zijn we natuurlijk ook bekend met heel veel themadagen, maar hier wordt er ook serieus aandacht aan besteed. En van de week was het dan Transgender Herdenkingsdag. En dat zie je dan ook terug in de media. En het werd genoemd tijdens een persconferentie in het Witte Huis. En de perswoordvoerder zei daar, we grieve the 26 transgender Americans who were killed this year. En die ene zin, die de basis daarvan was een bron van de Human Rights Campaign. Die een jaarlijks rapport maakt over het aantal moorden op transgenders. En daar zat een alarmerend persbericht bij, dat er sprake was van een epidemie van geweld tegen transgenders. En dat verhaal met name werd breed opgepakt in de media. Maar ja, er zijn er altijd weer anderen die natuurlijk daarin duiken. Zeggen, ja, hoe zit het dan? 26 moorden op transgenders. En als je dan kijkt naar de data, dan blijkt, er zijn in Amerika 1,6 miljoen mensen die zich identificeren als transgender. Dat is een forse groep.
Zeker.
En als je daar 26 doden tegen afzet, dan kom je op een ratio van 1,625 per 100.000 inwoners. Het moordratio gemiddeld in Amerika is ruim 3 keer hoger. Dat ligt op 6,3 per 100.000. Aha, werd er dus meteen uit rechtse hoek geconstateerd. Kijk, het Witte Huis is, die gaat hier transgenders op het podium zetten, terwijl de gemiddelde Amerikaan eerder aan de beurt is. Nou, dat is natuurlijk een beetje appels met peren vergelijken, want we hebben het hier over hate crimes. Ja. Dus het gaat over haatmisdrijven. Dus ik ben dus in het rapport gedoken van die Human Rights Campaign, van waar die data nou vandaan komen. En interessant daar is dat als je dan kijkt wat tellen zij mee in hun cijfers, hoe komen ze aan die 26, dan worden daar ook slachtoffers of mensen die zijn omgekomen tijdens bijvoorbeeld het plegen van een misdrijf meegeteld. Roofoverval, inbraak of een confrontatie met politie. En er zijn dan weer anderen die hebben gekeken, ja, laten we dan eens die 26 moorden op transgenders, laten we dan eens kijken wat zit daar achter die cijfers. Nou, dan blijkt er 1 murder-suicide te zijn, 1 is doodgeschoten tijdens een inbraak, 1 is doodgeschoten tijdens een schietpartij met de politie, 1 is vermoord in de gevangenis waar hij zat voor moord, 1 is omgekomen in een gevecht met een mes en een pistool waar geen motief bekend is. Nou ja, en zo zijn er nog meer te noemen. Dus je kreeg hier een hele discussie van, ja, luister eens even, als zelfs het Witte Huis aandacht besteedt en zegt, we grieve the 26 transgender Americans who were killed this year. Niets voor niets gebruiken ze het woord killed, dat is een neutrale term. Het woord hate crime nemen ze daar niet in de mond. En daar is ook reden toe, want ja, die cijfers, dat is eigenlijk, wordt daar alles op één hoop geveegd. En de suggestie dat er dus 26 hate crimes zijn, en dat er dus sprake is van een epidemie, daar blijkt eigenlijk niet veel van te kloppen. Ik bedoel, elke hate crime is er één te veel. Hè? Daar wil ik niets aan afdoen. Maar je zag wel dat het frame, zoals dat door die belangengroepering werd neergezet in het persbericht, dat eigenlijk klakkeloos werd overgenomen.
Nou ja, dat is natuurlijk ook wel wat belangengroeperingen een beetje doen.
Ja, absoluut. Ik verwijt het de belangengroepering niet. Nee. Ik verwijt het de media dat ze de context niet schetsen. En ik herken dat ook wel. Want ja, iedereen, je ziet een persbericht en er is weinig tijd en je wil de eerste zijn. En concurrentie komt al.
We hadden het er vorige week over, Paul. Ja? Er gebeurde hetzelfde met de ontmoeting tussen Xi en Biden.
Precies, ja. Dus
altijd scherp blijven. Turn every page, zei Robert Caro, geloof ik. Grote journalist.
Laten we hopen dat we deze niet snel op onze eigen neus terugkrijgen. Nee, want het overkomt iedereen. Maar ik vond dit toch wel weer vrij stuitend.
Precies. Oké, Paul, we zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Maar niet voordat we nog even hebben gekeken wat we volgende week kunnen verwachten. Paul, wat staat er op de agenda?
Ja, heel interessant, een debat tussen twee gouverneurs, die van California en Florida, Newsom en DeSantis. Dit is die hebben een langlopende vete. En media, in dit geval Fox News, gaat een debat uitzenden tussen de twee die zijn overeengekomen om hun langlopende ruzie maar eens voor de camera uit te vechten. En waar gaat die ruzie dan precies over? Gavin Newsom die verwijt DeSantis dat hij met migranten solt en ook migranten naar Californië stuurt. En zoals bekend komen er ook veel in Florida binnen. En andersom zegt Ron DeSantis van Florida van ja, je moet eens kijken hoeveel mensen uit Californië die staat ontvluchten en een goed heenkomen zoeken in Florida, omdat hier het allemaal veel beter is. Dus dat belooft vuurwerk te worden, is met name interessant, omdat, zoals we eerder hebben besproken, Newsom natuurlijk in de coulissen zich warm loopt voor het geval president Biden toch niet een tweede termijn zou willen gaan. En DeSantis is natuurlijk een hoopvol, zoals ze dat noemen, bij de Republikeinen. En beide heren lijken deze keer nog geen kans te maken bij de komende presidentsverkiezingen. Maar wordt er gezegd, zij lopen zich eigenlijk warm voor een volgende verkiezing in 2028. Dus dit belooft vuurwerk te worden.
Zeker. Dus we kunnen zeggen het debat van de kroonprinsen.
Kroonprinsendebat, vind ik een mooie. Laten we die erin houden.
Nou, Oké, we gaan het allemaal zien volgende week. Paul, een goed weekend. Tot volgende week. Luisteraars, bedankt. Abonneren op deze podcast. Dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Paul, tot volgende week.